Geachte familie en aanwezigen, mag ik u verzoeken op te staan van uw zitplaatsen. U mag weer plaatsnemen.
Lieve familie, vrienden en bekenden. Graag wil ik een ogenblik stilstaan bij het leven en overlijden van onze moeder. Wie was onze moeder? Ieder van ons heeft daar zijn of haar eigen herinneringen aan. Ze is geboren op een boerderij als een van een tweeling. Er waren 8 kinderen, eigenlijk 10, maar 2 zijn al jong overleden. Over haar jeugd liet ze pas de laatste jaren wat los. Ik denk niet dat het een gemakkelijke jeugd was. Een groot gezin, hard werken en strenge regels. Ze was zeer gehecht aan haar moeder. De laatste weken vroeg ze steeds: waarom komt mijn moeder niet naar me toe? Waar zou ze zijn? Ook was ze erg gehecht aan haar broers en zussen. Vooral tante Gree en tante Jo, waar ze veel mee omging. Hun vroege overlijden heeft haar heel veel verdriet gedaan. Ook al kon ze daar heel moeilijk over praten. Hun namen noemde ze regelmatig de laatste tijd. Dan zei ze vaak: wat hebben ze geleden? Door haar huwelijk met mijn vader ging ze in Oudorp wonen en ze kwam daardoor in een heel andere wereld terecht. Uit de verhalen heb ik begrepen dat dit ook niet altijd gemakkelijk was. Maar, dat weten de meesten van u wel, ze was een doordouwer en ze liet zich niet opzij duwen. Daar zijn veel anekdotes over, het is nu niet de juiste plaats om die te noemen. Maar er zijn hier mensen aanwezig die ongetwijfeld herinneren hoe eigengereid ze kon zijn. Ze hield erg van gezelligheid, was in staat een heel warme sfeer te creëren in huis, was constant bezig met verschuiven of veranderen, antiek kopen of verkopen, bloemstukjes maken, noem maar op. Haar andere passie was muziek. Altijd was ze bezig met bandjes draaien, zelfs tot het laatste toe. Ze was niet het type moeder die met thee klaar zat als je uit school kwam. Daar was ze veel te rusteloos voor. Ze was meer van: schiet maar op, doe maar gewoon. Dat rusteloze heeft ze tot het laatst toe gehad. Een aantal dagen voor haar overlijden presteerde ze het nog om uit bed te klimmen, ondanks het feit dat er een soort hek omheen zat. En het feit dat ze hele dagen in een rolstoel moest zitten was voor haar verschrikkelijk. In 1979 overleed papa. En ze zocht toen een bezigheid om die leegte op te vullen. Ze is toen begonnen als vrijwilligster in verpleeghuis De Samaritaan, hetgeen ze lange tijd gedaan heeft. Dat was haar lust en haar leven. Ook vanaf het begin van haar verblijf in dit rusthuis, de Goede Ree, zocht ze altijd contact met medebewoners. Ze had het hier heel erg naar haar zin. Mevrouw van S, die hier ook woont, die noemde ze haar vriendin. Daar kwam ze heel graag. Ze had altijd veel aanloop van familie en bekenden. Wel zag je dat haar wereld langzamerhand kleiner werd. Vooral toen haar geheugen minder werd. Tot het laatst toe herkende ze wel haar kinderen en was blij als ze kwamen. Vooral Jaap, Ina en Eike hebben haar bijna dagelijks bezocht. Iets waar ik ze dankbaar voor ben, omdat dit voor mij een hele geruststelling was vanwege de afstand en mijn werk was het niet in staat zo vaak te komen. Zo zorgde Eike er altijd voor dat ze goede en schone kleding aan had. En ook al besefte mijn moeder dat misschien niet zo meer, vroeger zei ze altijd wel, ik ben graag netjes. Ik wil Jaap, Ina en Eike daarom bij deze daarvoor heel erg bedanken. Jammer genoeg konden we de laatste tijd geen echte gesprekken meer met haar voeren. Ze kon altijd al moeilijk over gevoelens praten, vooral over haar geloofsleven. Wel zei ze dat ze altijd zo fijn met ome Lies kon praten. Ze was altijd heel blij wanneer die kwam. Toen ik in Finland woonde, schreef ze me wel eens brieven. Een aantal daarvan heb ik bewaard. Opmerkelijk is dat ze in een van die brieven wel over haar gevoelens schreef. Bijvoorbeeld dat ze met tante Jo naar een kerkdienst was geweest, waar de tekst was, laat de kinderen tot mij komen, en hoe die preek haar had aangegrepen. Hoe ze zich zorgen maakte over haar kinderen. Hoe ze zich zorgen maakte of ze ze wel genoeg had meegegeven. Ik denk daarom dat ze zich zou kunnen vinden in het gebed voor mijn kinderen, waarmee ik wil besluiten. Het gebed voor mijn kinderen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met een onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als straks de tarwe wordt gezet. Houd gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten, en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als ze niet in het schema van deze wereld gaan. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Deel om uw naams, deel hen in u verbonden waren, en laat ze nooit van u vervreemden, nooit, hun leven lang. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Amen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten wij samen bidden. Heere, we zoeken uw aangezicht in dit ogenblik. Nu we bij elkaar zijn in verband met het feit dat vandaag een moeder, grootmoeder en in welke relatie ze verder ook tot de aanwezigen gestaan heeft, moet worden begraven. Haar leven is voorbij. U hebt haar 85 jaren gegeven, maar toen was de grens bereikt. En zoals het elk mens gezet is eenmaal te sterven, zo was het ook haar gezet eenmaal te sterven. Heren, in verband met de dood is het dat wij samen zijn. Over de werkelijkheid van de dood zullen we moeten nadenken. De dood die onontkoombaar is. Zoals de psalmregel dat ook zegt, wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. Het komt vandaag wel heel bijzonder naar ons toe. En heel bijzonder worden we er aan herinnerd dat we stervelingen zijn. Dat we gaan, heren, als het onze tijd is. En wat met haar gebeurde, zal ons gebeuren, vroeg of laat. En niet iedereen bereikt 85 jaren. Dat is een grens die in de Bijbel niet eens meer wordt aangewezen. 70, 80 jaar en verder gaat het dan niet. De rest is wel heel duidelijk toegift. En daarom, heren, laten we bij die werkelijkheid inderdaad vandaag stilstaan. Als we het op een dag als de begrafenisdag van iemand niet doen, dan zullen we het waarschijnlijk nooit doen. Maar we moeten het ons inderdaad realiseren, dat de bezoldiging van de zonde de dood is. En toch, en daar danken wij u voor, heren, dat hoeft niet het enige te zijn, en dat hoeft ook nog niet het laatste te zijn waar we vandaag bij stilstaan. U hebt andere dingen geopenbaard. U hebt het leven geopenbaard. Het eeuwige leven, het onvergankelijke leven, het duurzame, altijd durende leven. Het leven in Christus, het leven met u in herstelde verhouding met u. De genadegift Gods, het eeuwige leven. Heren, dat mogen we vandaag uit uw woord elkaar ook voorhouden. Laat dat ook onze aandacht hebben. Laat dat vooral ook ons hart raken. En laten wij te midden van de dood waar ons leven door omvangen is, ons toch beijveren om dat eeuwige leven deelachtig te mogen zijn. Zegen het woord dat we vanmiddag horen. En denk aan een ieder van ons, in welke situatie we ook hier zijn, en in welke relatie we ook tot de overledene hebben gestaan. Hoor ons om Jezus' wil. Amen. Vanwege deze twee werkelijkheden, sterven, dus de dood enerzijds, en het leven dat God in Christus geopenbaard heeft anderzijds, zullen we nu samen zingen het 8e en het 9e vers van Psalm 103. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, en maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Thank you. hebben zojuist in de levensschets al iets van gehoord, ook over de laatste jaren, de laatste tijd van het leven van mevrouw Breen Struik. Jaren van aftakeling, van afbraak, van achteruitgang, van minder worden. We vinden dat eigenlijk ook onder woorden gebracht in het 12e hoofdstuk van het boek Prediker, waar ons die allegorie wordt getekend van het bouwvallige huis. Dat huis dat hoe langer hoe meer bouwvallig wordt en dat straks op het punt van instorten staat. We gaan met elkaar dat 12e hoofdstuk uit het boek Prediker lezen. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn en die door de vensters zien verduisterd zullen worden. De twee deuren naar de straat zullen gesloten worden als er is een nederig geluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. En wanneer ze voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien, dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt en het stof wederom tot aarde keert als het geweest is en de geest weer tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijze zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelve is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde, veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Laten we vanmiddag een ogenblik stilstaan, onze aandacht bepalen bij een woord uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het laatste vers van het 6e hoofdstuk. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Geachte familie, en ik denk allereerst uiteraard aan de kinderen van de overledene, maar overigens ook aan de kleinkinderen en alle anderen die tot haar in een of andere familierelatie gestaan hebben, of tot een andersoortige relatie van vriendschap of behorend tot haar kennissenkring. Als we vanmiddag met elkaar hier zijn, dan zijn we toch allemaal, mag ik hopen, onder de indruk van het feit dat de dood weer een nieuw slachtoffer heeft gemaakt. De gedachte dat de mens sterft, dat is een gedachte waar we ondertussen mee vertrouwd zijn. Zo vertrouwd dat we er vaak niet eens aan willen denken. En dat we de gedachte aan de dood maar het liefst ver wegschuiven, ook de gedachte aan onze eigen dood. Doen wat de Heere via de profeet tegen een van de koningen in Jeruzalem gezegd heeft: geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Dat is er in ons leven vaak niet. Dat bevel geven, dat de dingen op orde brengen, dat regelingen en alles treffen om straks te kunnen sterven en op het uur van sterven ook niets anders meer te doen te hebben dan sterven. Veel mensen hebben het dan tegen het moment dat ze gaan sterven vaak nog heel druk, want dan moet er nog een hele hoop in orde gemaakt worden. En dat komt omdat ze de dag van de dood eigenlijk altijd vergesteld hebben. Maar het hoort bij de echte geestelijke levenskunst om klaar te zijn als de dood bij ons aanklopt. Bereid te zijn. En daarom zullen we ons inderdaad toch op moeten bezinnen in het licht van de Bijbel. Wat is eigenlijk de dood? Hoe verschrikkelijk die gedachte ook kan wezen en hoe zeer die ook helemaal indruist tegen onze gevoelens en tegen wat we eigenlijk willen. We willen aan het leven vasthouden, zo lang mogelijk. En aan een goed leven vasthouden. Hoezeer dus de gedachte aan de dood zich eigenlijk ook helemaal niet verdraagt met wat wij nou graag willen, toch is het onvermijdelijk en toch zal een mens er echt mee gaan leren rekenen. Wat is de dood? Daar kun je allerlei antwoorden op geven en er zijn ook allerlei antwoorden op gegeven, maar alle antwoorden die gegeven zijn, zijn de juiste antwoorden nog niet. Laat God het zeggen. Laat het woord van God het zeggen. Wat is de dood? Paulus heeft het zo geformuleerd, heel treffend, heel raak, heel eerlijk, heel onthullend, heel vernederend ook. Het is de bezoldiging der zonde. Het woord bezoldiging gebruiken wij zo niet meer. Letterlijk vertaald staat hier eigenlijk ook, en dat begrijpen we dan iets beter, het soldij van de zonde. En ineens zie je voor je iemand die in militaire dienst is, die daar zijn beroep gevonden heeft, die in dienst van het leger staat, en die vanwege zijn diensten die hij verricht, beloond wordt. Hij heeft zijn contract. De afspraken zijn gemaakt. Van hem wordt dat en dat verwacht. En tegenover wat hij presteert staat dat en dat aan loon, aan soldij. Dat is het beeld dat de apostel gebruikt. En ineens staat het midden in de werkelijkheid van ons leven. Maar dan moeten we die werkelijkheid ook onder ogen willen zien. Onze werkgever, zo zegt dit woord eigenlijk, is de zonde. En dat is niet toevallig, want we hebben voor die werkgever gekozen. We hebben gesolliciteerd om bij hem in dienst te mogen komen. En hij heeft ons in dienst aanvaard. En hij heeft tegen ons ook gezegd wat hij van ons verwacht. Namelijk dat we de zonde doen. Dat we niet gehoorzaam zullen zijn aan God. Dat we de wegen en de wetten van de Heere nou juist niet zullen zoeken. Dat we doen, zoals het ergens onder woorden gebracht wordt, de begeerlijkheid des vleeses. De begeerlijkheid van de zonde. En we hebben aanvaard dat werk te doen. We hebben ons in de dienst van de zonde gesteld. En toen is er ook een afspraak gemaakt ten aanzien van de beloning. Het was eerlijk niet waar, als een mens werkt, dan mag hij loon verwachten. En je hoeft het niet altijd als vrijwilliger te doen. Je hebt in bepaalde relaties ook een dienstverband. Ook deze werkgever, en het is een heel eerlijke werkgever. Hij houdt zich aan de afspraken. Hij keert op zijn tijd het loon ook uit. En hij houdt het loon bij niemand achter. En dat loon is de dood. En dat deze werkgever eerlijk is en dat hij zonder aanzien des persoons handelt en dat hij niemand naar de ogen ziet en dat hij zich ook niet laat omkopen, Dat bewijst toch het feit dat het de mensen allemaal gezet is eenmaal te sterven. En verder, beste mensen, verder komen wij niet. En nu zijn we in deze dienst terechtgekomen en we hebben dit loon voor ogen. En toen gingen we de consequenties van ons dienstverband inzien. En toen wilden we het loon niet meer. En we wilden er liefst aan ontkomen. Maar het is een zaak van eerlijkheid, van goddelijke eerlijkheid, dat als wij tegen God gekozen hebben en onze eigen weg willen gaan en onze eigen wil willen doen en onze eigen zin willen doorzetten en de zonde willen doen, dan is het een zaak van eerlijkheid dat we het loon ook een keer aanvaarden. Moeten aanvaarden. En ik zei al, en verder komen wij niet. En hoger klimmen wij niet. En oplossen doen we dit probleem ook niet. We kunnen het wegdenken, we kunnen het wegdromen, we kunnen het wegredeneren. We kunnen er allerlei overheen leggen. We kunnen het camoufleren ook. Maar de werkelijkheid wordt er niet anders van. Dat zou alles zijn wat ik te zeggen had. Als we het woord van God niet hadden. En u bent het met me eens, nietwaar? De wereld heeft dan ook geen andere boodschap. Ja, zeker, men kan proberen er nog wat fleur aan te geven en nog wat licht over te laten vallen en nog wat. Maar de plaats blijft wel leeg. De plaats die moeder ingenomen heeft. En je hebt de herinneringen. En er zijn vele goede herinneringen, hebben we gehoord. En er is veel om terugziende op haar leven en wie ze geweest is ook dankbaar voor te zijn. Maar dat zijn herinneringen. Herinneringen die op de duur ook nog een klein beetje gaan vervagen, omdat er weer zoveel andere dingen komen die ook om aandacht vragen. En zoals een foto verbleekt, zo verbleken straks ook de herinneringen. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Niet waar, zoals ik al zei, als we niet meer hadden dan dit, dan zou dit mijn laatste woord kunnen zijn. En dan hoefden we aan het graf ook niet eens meer een woord te spreken, en dan konden we elkaar een hand geven, en dan konden we elkaar toewensen, nou sterkte, maar je kon niet eens zeggen waar je die sterkte vandaan moet krijgen, en hoe je eraan moet komen. Maar we hebben het woord Gods, en dat heeft moeder in haar leven ook gezocht. En welke gelegenheid ze er ook maar voor had, al kon ze niet meer naar de kerk, al jaren niet meer, dan zocht ze toch mogelijkheden om op een andere manier dat woord toch te horen. En dat woord te horen verkondigen. En als het er dan op aankwam, dan wilde ze daar ook naar luisteren. En dan wilde ze dat anderen daar met haar ook over spraken. Oh, het ging niet altijd meer. Het ging in het eind van haar leven eigenlijk helemaal niet zo goed meer. Maar in haar betere dagen heeft ze het inderdaad toch gezocht en ze kon er tot aan het eind toe niet van loskomen. En al heeft dat woord haar vragen lang niet allemaal beantwoord en al heeft dat haar problemen lang niet allemaal opgelost en al heeft het haar vrees ook niet allemaal weggenomen, want haar leven was ook voor een groot deel getypeerd door een stuk vrees. Toch is het dat woord geweest waar zij mee werkzaam was. En wat we vandaag hier ook op deze dag van rouw en van begrafenis met elkaar mogen horen. Want als Paulus het enige gezegd heeft over de zonde, de bezoldiging van de dood, de dood als bezoldiging van de zonde, dan zegt hij daar onmiddellijk al voor al volgend. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Dat is geen loon. Dat is geen bezoldiging. Hier gebruikt de apostel duidelijk, heel bewust een heel ander woord. Op de dood iets waar wij niet voor kunnen werken. Waar we wel om mogen vragen. Iets waar we geen recht op hebben. En wat toch door de Heere gegeven wil worden. Waar komt dat leven dan vandaan? Die genadegift, waar komt die dan vandaan? Paulus wijst daarop, daar hebben wij niks aan gedaan, daar hebben wij geen enkele bemoeienissen mee gehad, daar hebben wij geen bijdrage aan geleverd. In geen enkel opzicht, dat is door Jezus Christus, onze Heere. Dat is door hem die door God in deze wereld gezonden is. En die van zichzelf onder andere ook gezegd heeft, ik ben het leven. Maar die ons, en zo wordt hij in het evangelie ook getekend, die ons dat leven heeft verworven. En dat is een hele weg voor hem geweest. Hij heeft de dienst van de zonde geweigerd. Hij heeft consequent tot in de uiterste consequenties gekozen voor de dienst aan God zijn Vader. Om in gehoorzaamheid, in strikte gehoorzaamheid, wat zijn daden betreft, wat zijn woorden betreft, wat zijn gedachten betreft, altijd de wil van zijn Vader te doen. En bovendien heeft hij zich ook vrijwillig gegeven om in orde te maken, te herstellen wat mensen hebben verknoeid. Om de zonden, laat ik het kort zeggen, om de zonden die bedreven zijn en de ongerechtigheden die er liggen, te betalen, te verzoenen en weg te nemen. En de geblokkeerde weg weer vrij te maken. Het obstakel dat er lag, die geweldige berg, die scheiding maakt tussen God en een zondaar, die geweldige berg van zonde weg te nemen en zo toegang te verlenen tot God. Om zondaren tot God terug te brengen. En ze zo het leven, het onvergankelijke, hier staat het eeuwige leven. Het leven dat door de dood ook niet teniet gedaan wordt. Het leven dat toch weer heel anders is dan het leven dat wij hier op aarde kennen. Want dat breekt wel af en dat loopt wel vast in de dood. Maar dat eeuwige leven gaat daarna ook door. Dat blijft, dat reikt daar overheen. Dat is inderdaad eeuwig leven. Van herstelde gemeenschap met God, vrede met God. En dat is te krijgen. Giften zijn te krijgen. Niet als je de gedachte hebt, nou ga ik er eens hard voor werken en dan ga ik het eens verdienen. Nee, er is geen gift meer, dan wordt het weer loon. Maar giften zijn te krijgen voor mensen die er eenvoudigweg om leren vragen. En als je dan ook nog bedenkt dat het een genadegift is, een onverdiende gift. Dan kun je de gedachten nog uitbreiden en dan kun je zeggen, die zijn er, genadegiften, voor mensen die erom bedelen. Want dat doet een bedelaar. Vragen om dingen die hij niet verdiend heeft. Vragen om een gift waar hij geen recht op heeft. Vragen om de gunst van een ander. En dat is het waar God ons hebben wil. Wilt u daar nou ook zijn? Op het plaatsje van de bedelaar. Als zo'n rechtloos mens. Als zo'n leeg mens. Als zo'n mens die aan alles gebrek heeft. En die het leven en de verzoening met God niet zou kunnen verdienen, nooit. Maar die er wel ootmoedig om mag vragen en die zijn hand wel mag uitsteken. En aan de Heere, aan God, de Vader van de Heere Jezus Christus, ter wille van die zaligmaker, vraagt, Heere, zoudt u het ook aan mij willen schenken? Ik heb er geen recht op. Ik kan het niet verdienen. Ik heb alleen maar de dood verdiend. Maar wilt u me toch, wilt u me om Jezus wil, wilt u me uit genade dat leven schenken? Amen. We zingen Psalm 139, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Voordat wij nu Adriana Wilhelmina Struik, sinds 1979 weduwe van Johannes Breen, gaan begraven, zoeken we nogmaals het aangezicht van de Heere. Heere, het moment gaat aanbreken dat we straks naar het kerkhof moeten en dat we het lichaam van Adriana Wilhelmina Struik aan het graf gaan toevertrouwen. Zo is het de weg die we vandaag moeten gaan, Heere, en anders is het niet. We bidden u, Heere, om uw kracht, om uw hulp, met name voor de kinderen en de kleinkinderen, maar voor heel de familie. We bidden u om uw genade, om dit werk te kunnen doen, om die gang te kunnen maken, om bij dat graf te kunnen staan en om op deze manier eerbiedig de laatste eer en de laatste liefde te bewijzen aan de overledene. Laat uw woord ons vergezellen, Heer, het woord wat we gehoord hebben, het woord dat we straks ook nog heel kort mogen horen bij het open graf. En laat dat woord verder komen dan onze oren. Laat het ingang mogen vinden in onze harten. Ook het woord van zojuist. Dat geweldig ernstige van de dood, bezoldiging van de zonde, onontkoombaar loon, waar we recht op hebben, waar we voor gewerkt hebben tot op de dag van vandaag toe. En dat andere, dat onvoorstelbare, dat onbegrijpelijke, dat van uw kant komt, alleen van uw kant, dat woord van het leven als genadegift, verworven door Christus en te verkrijgen bij u. Voor bedelaars. Heere, heilig dat woord aan onze harten. En geef dat we het nooit kwijtraken, maar dat het zijn kracht zal doen in ons aller leven. Dat we leren sterven voordat we moeten sterven. En dat we het leven mogen leren kennen voordat de dood straks komt. We danken u voor degene die overleden is, Heere, voor wat u in haar gegeven hebt, allereerst aan haar kinderen, en voor alles waar de kinderen in dankbare herinnering aan terug mogen denken. We danken u ervoor, Heere, dat gij haar leven hebt willen gebruiken om betekenis te hebben ook voor anderen. Laten we niet vergeten dat gij mensen aan elkaar geeft. En dat gij mensen in elkaar ook tot zegen wilt stellen. En laat daar in deze koude, kille, egoïstische, individualistisch ingestelde maatschappij toch eens wat meer van beleefd worden, Heere, dat mensen er voor elkaar zijn en dat we elkaar ook mogen leren waarderen om wat we zijn en om wat we doen. Heere, we geven haar verder in uw handen. U kent haar hele levensweg. U weet van alle strijden, van alle vragen, van alle angsten die ze gehad heeft. Heere, we geven haar over aan u. Laat uw genade nu verder ook ons allen vergezellen. En laat uw geest in onze harten wonen. Om Jezus wil. Amen.
Familie en aanwezigen, de tijd is nu aangebroken om mevrouw Breen Struik naar haar laatste rustplaats hier op aarde te gaan begeleiden. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor het vertrek naar de begraafplaats, waarvoor eerst uw geliefde overleden hebben uitgedragen en ik de volgorde van de volgende namen heb afgelezen. Het ligt in het voornemen dat we met eigen auto's naar de begraafplaats gaan en wel in de volgende volgorde. Jeanette en Pekka, Jaap en Ina, Eike en Dick, de kleinkinderen, broers en schoonzus en Struik, dominee Den Butter en de kerkenraad, neven en nichten familie Struik, neven en nichten familie Breen, de overige belangstellenden worden verzocht aan te sluiten. Mag ik u dan nu verzoeken op te staan van uw zitplaatsen?